Zullen we stil worden en ons concentreren op de Heer? Heer, we danken u voor deze gelegenheid. Dank u dat u ons samen hebt gebracht, dat u in ons midden bent. Dat we uw aanwezigheid mogen weten en ervaren. Heer, wilt u ons zegenen. Dat u ons aanraakt door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat we ook een woord mee naar huis mogen nemen. Dat het bij ons blijft, dat het in ons zal werken, ons zal reinigen, ons zal verblijden, ons zal veranderen. Heer, we zijn zo afhankelijk van u. Als kinderen. Heer, wilt u ons als kinderen ook openbaren wat er in uw hart leeft voor ons vanmorgen. En bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben vanmorgen duidelijk beleid dat onze hulp en onze verwachting is van de Heer onze God. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die ons heeft gemaakt, zoals we hier zitten. En die ons door en door kent, die een plan met ons leven heeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. En mag ik jullie groeten vanuit de Bijbel dat genade en vrede ook voor jullie is. En de vertroosting en de barmhartigheid. Van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. Ik wil een vraag aan jullie stellen. En dat is aan iedereen, dus ook aan de kinderen. Altijd mooi hoe de kinderen hier het antwoord geven. Dus daar hoop ik dan maar weer op. Maar de volwassenen mogen ook antwoord geven. Waar ben je afgelopen week blij over geweest? Ik hoop tenminste dat je een keer blij bent geweest afgelopen week. Maar waar ben je blij over geweest? Ik zie al kindervingers de lucht gaan. Ja.
Ik was zondagjarig.
Jij was zondagjarig. Nog van harte gefeliciteerd. En toen was je blij?
Ja.
Kan me voorstellen. Hoe oud ben je geworden?
10.
10 jaar. Mooi. En jij?
Dat hij zo'n baby heeft gekregen.
Ja? Dat hij een baby heeft gekregen.
Wat? Ja.
Een babytje. Een babytje. Dat is mooi.
Ja. En ook dat hij een baby heeft geholpen.
Ja? Waarmee?
Want ik vind nog een... Toen
praat
ik door de klas
en
dan mocht
ik
dat
ik ervoor
gebeten
had. En toen ging het goed?
Ja.
Dat is mooi. Dan ben je blij over. En jij?
Ik ben blij omdat ik morgen op vakantie mag.
Juist. Dus ik heb het over afgelopen week en je bent nu al blij. Voor volgende week. Ja, dat is mooi. Volwassenen mag ook een antwoord geven hoor. Dat is misschien een vraag die aan kinderen stelt, maar waar zijn jullie de afgelopen week blij over geweest?
Gisteravond toen hebben we een Skype gesprekje gehad met een echtpaar. En als je dan ziet hoe de mensen zeg maar heel erg in een moeilijke situatie zitten en proberen daar een mond die echt gesloten was, die niet kan spreken, dat ik wel eens vaker met hem heb gesproken. En dat hij gewoon echt een uur lang niks zei en dat er nu alleen maar een lofprijzing van de Heer op zijn lippen was. En het was echt een gigantische vreugde om dat te mogen meemaken, doordat je echt alleen het werk van de Heer ziet.
Ja.
En daardoorheen ook dat het andere broeders daar ook voor gebeden hebben. En dat het een eenheid in het lichaam van Christus is. Dat we echt gisteravond zeiden van dan laten we ademhaal houden. Het was zo'n grote vreugde. Dat was iets bijzonders.
Heel mooi. Dankjewel. Voor het delen, Marco. Anderen nog?
Ik was van de week wel blij dat zonder dat ik iemand kende, in een groep waar het niet over godsdienst ging, maar dat ik één iemand herkende die dus ook christen was. Gewoon puur door zijn doen en laten. Ik me gewoon in zijn leven, gewoon niet dat hij extreem was, niet dat hij extreem zich voordeed, maar door een enkel klein woordje herkende je dat hij christen was. Zonder dat ik hem kende.
Dat is bemoedigend.
Bemoedigend, ja. En ook
dat er een medebroeder.
Dat het kan.
Ja.
Maar dat kan in waar je ook bent.
Ja, geweldig. Nou, heel mooi om dat allemaal te horen. Wij mensen kunnen ons heel makkelijk ook verblijden in dingen. In kleine dingen, in grote dingen, in diepe dingen. Het is ook een trek die God in ons heeft gelegd, namelijk dat we blij kunnen zijn. Dus we hoeven ons ook niet te schamen dat we bijvoorbeeld blij worden van kleine dingen als van dat je bijvoorbeeld een lekkere taart eet of zo. Dan kun je blij van worden, toch? Je lievelingstaart. Huh? Daar hoef je niet voor te schamen. Dat is iets wat God in je heeft gelegd. Maar het zou niet goed zijn als dat onze diepste en hoogste blijdschap is. De blijdschap in kleine dingen. Dat de zon weer gaat schijnen, dat is mooi, maar als dat je hoogste blijdschap is in het leven, als het eten van je lievelingstaart de hoogste blijdschap is je hele leven lang, dat is niet Gods bedoeling. God wil graag dat je ook over andere dingen blij bent. Naast die kleine dingen kun je ook verblijden in gebeurtenissen die gebeuren. Zoals sommigen net hebben beschreven. Je verjaardag, hoogtepunten in het leven. Je kunt je ook verblijden in dat je mensen ontmoet. Dat je familie weer ontmoet. Of dat je een oude vriend van vroeger ontmoet. Daar kun je ook blij in zijn. Stel je een bruiloft voor, dan is dat eigenlijk allemaal. Hè? Bruiloft heb je taart, hè? Heb je mensen. En het is een hoogtepunt. Een bruiloft is eigenlijk één geheel, één groot hoogtepunt van blijdschap. Stel dat je de vader bent van de bruid of de bruidegom en dan zie je hen staan, dan mag je in hen verblijden. Je mag samen met hen blij zijn. En dat is echt een hele diepe menselijke blijdschap. Maar er is een blijdschap die daar nog bovenuit gaat. Het is een blijdschap in God. Ja, het is zelfs dat je samen met God verheugt in hemzelf. Dat is eigenlijk de diepste blijdschap, toch? Dat je verheugt in God. Wist je dat God ook zelf verheugd is? Dat hij verheugd kan zijn? Ja, niet als een optie, maar dat hij het altijd is. Kun je het je voorstellen? In Lucas 10, vers 21, sommigen hebben dat al opgeslagen, daar staat dat God verblijd is. Jezus is enorm verheugd. We zullen het gedeelte zo met elkaar lezen. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. We zien dus dat de Heer Jezus verheugd is. En dan staat het verder in dat vers 21 staat, ja vader, want zo was het uw welbehagen. Nou, dat is gewoon een oud Nederlands woord voor Gods wil met vreugde. Niet zomaar zijn wil, met tegenzin, nee, een vreugdevolle wil van God, Gods welbehagen. God is verheugd. In Zefanje 2 vers 17 staat dat hij zich zal over u verblijden met gejuich. God die juicht. Er staat ook in de Bijbel dat er in de hemel blijdschap is over zondaren die zich bekeren. Nou geef ik toe, er staat niet bij dat God zelf ook blij is. In andere tekst staat dat de engelen zich verblijden. Maar denk nu echt dat terwijl de engelen zich verblijden over een zondaar die zich bekeert, dat God zelf op zijn troon met een uitgespreken gelaat niet blij zal zijn. Hij zal toch ook juist in het midden van staan van die blijdschap, hij zal toch zelf ook verheugd zijn over zondaren die zich bekeren. God kent dus blijdschap. En ons vermogen om blij te zijn, komt bij hem vandaan. Blij zijn is dus niet verkeerd. Wel gaat het erom waarom je dan blij bent. Waarover je je verheugt. Want leven maakt, kinderen en ouderen, dat is niet zoals God het wil. Je verblijden over het leed van een ander, hoe makkelijk dat soms ook kan gaan. Iemand glijdt uit met glad weer op de fiets en dat ziet er grappig uit. Hè? Ik zie iemand al lachen. Dat ziet er grappig uit. Maar als je echt bewust verblijdt over het leed van anderen, is niet zoals God het wil hebben. We moeten ons verblijden op de manier zoals God dat wil. God kent dus vreugde. Hij is volmaakt en zijn vreugde is ook volmaakt. Niemand kan daar wat aan afdoen. Niks wat er in de wereld gebeurt kan iets aan die vreugde afdoen. Maar er ook niet iets aan bij doen. Zijn vreugde is volmaakt. Maar God wil zo graag zijn blijdschap met ons delen. Hij wil zo graag dat we ons verblijden in de dingen waarover hij zich verblijdt. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Niet dat er bij God wat bij komt, maar bij ons komt er wat bij. En dat zorgt bij ons voor een blijdschap die hoger is dan alle andere vreugde. Nogmaals, niet dat al die dingen over kleine dingen, blijdschap over kleine dingen, dat verkeerd is. Maar er is een hogere blijdschap. En God wil graag dat we ons verheugen in het beste. In hemzelf. En in de dingen die hij werkt. Hij wordt het meest verheerlijkt wanneer we het meeste in hem verblijd zijn. God wordt het meest verheerlijkt wanneer wij het meest van hem ook genieten. Hierover gaat de preek. En deze is samen te vatten in één zin. God wil dat we ons verblijden in de dingen waarover hij verheugd is. God wil dat we ons verblijden in die dingen waarover hij zelf verheugd is. En hierbij komen er twee dingen naar voren in Lucas 10, vers 17 tot 24, waarvan God wil dat wij ons erin verblijden, omdat hij zich erover verblijdt. Maar laten we dat eerst met elkaar lezen, Lucas 10. vanaf vers 17. Het volgende stukje, dan zien we dat 70 mensen zijn uitgezonden door de Heer Jezus. En hij heeft ze 2 en 2 op pad gestuurd om het evangelie van het koninkrijk te brengen en om de zieken te genezen. Staat in vers 9. En dan zie je in vers 17 dat de 70 zijn teruggekeerd. En dan zien we met blijdschap. Ze zijn blij. Net zoals wij ook blij waren over vorige week. En ze zeiden, heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Hij zei tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Vers 20. Verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En wie de Vader is dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u nu ziet. En ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort. En ze hebben ze niet gehoord. Tot zover Gods woord. God wil dus dat we ons verblijden in de dingen waarover hij zelf verheugd is. En het eerste is deze. Verblijd je met God in het feit dat je naam is opgeschreven in de hemel. We hebben dus gezien dat Jezus 70 mensen erop uit heeft gestuurd. 2 aan 2, in zijn kracht, in zijn volmacht en met zijn boodschap. Hij heeft ze instructies gegeven. Dat zien we in Lucas 10, dat hebben we nu niet gelezen, maar dat kun je lezen. Hij heeft instructies gegeven, neem dat wel mee, neem dat niet mee. Ga naar mijn huis en als tevreden terugkeert, ga dan niet erin. Ga dan naar een ander huis enzovoort. Hij heeft instructies gegeven. Ze hebben de opdracht gekregen om het koninkrijk van God te verkondigen. Dat woord moet je even vasthouden, het koninkrijk van God. Zegt dus vers 9. Maar ook om de zieken te genezen. Ze zijn uitgegaan in zijn kracht en niet in eigen kracht. En ze zijn blij weer teruggekomen, zegt vers 17. De 70 zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, de Heere, zelfs de demonen, zijn in uw naam aan ons onderworpen. We hebben hier blijdschap. Ze zijn helemaal opgetogen. Misschien ben je zelf ook wel eens teruggekeerd van een evangelisatieactie. Of van iets anders wat met dat geloof te maken had. Van een bijeenkomst met broeders of iets anders. En je bent blij. Neem even het voorbeeld weer van die evangelisatieactie. Je bent blij, want er waren openingen. Goede gesprekken gehad, de kracht van de Heer ervaart. En opgetogen kom je terug. Je zag er in het begin wel erg tegenop. We hebben ervoor gebeden. En dan toch blij terugkomen. Nou, deze mannen komen ook blij terug. En hoor wat ze zeggen, notabene. Zelfs de demonen, de boze geesten, zijn in uw naam aan ons onderworpen. Ik weet niet hoe vaak wij dat kunnen zeggen, maar deze mensen hebben dat ervaren. Ze hebben dat zien gebeuren. Ze zijn misschien als het ware daar verbaasd van. Jezus had het niet eens erover gehad in zijn instructies. Hij heeft niet gezegd, drijf de boze geest uit. Hij zegt, genees de zieken en breng het evangelie van het koninkrijk van God. En toch mochten zij dit doen. De boze geesten gebieden en uitwerpen. Dat hoort ook bij het koninkrijk van God. Want de kern van het koninkrijk van God is dat God heerst en dat hij regeert. En dan moeten ook boze geesten gehoorzamen. Ook hier vanmorgen en vanmiddag, als ze hier vanmorgen in ons midden willen werken, als ze nog iemands gedachten willen zijn, dan moeten zij gehoorzamen aan de naam van Koning Jezus. Want de naam van Jezus is zoveel machtiger, of niet, van deze boze geest. En je ziet als je de dingen gaat doen in de naam van Jezus, de Messias Jezus, de tot koning gezalfde mens God, met zijn volmacht en met zijn autoriteit en met zijn gezag, dan heeft dat zijn uitwerking. Om met de variant op de uitspraak van Hudson Taylor te zeggen, Gods dingen gedaan in Gods kracht hebben Gods uitwerking. Het koninkrijk, dat is eigenlijk iets waar wij vandaag de dag veel meer vertrouwd mee moeten raken. In ons denken, in ons bidden, in ons handelen. Het koninkrijk, van God. Het is een belangrijk onderwerp in het onderwijs van Jezus. Want dat is eigenlijk wat hij kon doen. Hij kon het koninkrijk vestigen. Het koninkrijk van God. Het is niet een politieke aardse macht. Iets wat zichtbaar is met een koning en ministers en allerlei andere dingen. Nee, het is overal eigenlijk waar God regeert in de harten en de levens van mensen. Dat is het koninkrijk van God. En daarom mogen we ook vanmorgen zeggen dat het koninkrijk van God hier in ons midden is. Omdat hij heerst in je hart, als je de Heer Jezus hebt aangenomen, als je verlosser, ook als je Heer, als je koning, als je Kyrios. En het mooie is dat je gaat zien in die daden van het koninkrijk van God, dan komt God eigenlijk tot zijn oorspronkelijke doel met de schepping. Wij weten allemaal dat de schepping God geschapen is, dat er een zondeval is gekomen, dat er een breuk is gekomen in de schepping, harmonie is verstoord, er is ziekte gekomen in de wereld, de wereld is overgeleverd aan de boze, door Adam. Maar wat komt God doen? Wat komt Jezus doen als hij het koninkrijk van God herstelt? Hij komt als het ware die dingen weer terugdraaien. Hij komt herstel brengen. Dingen worden hersteld. De balans in de natuur en in je lichaam wordt hersteld. Zieken worden genezen. Dat is wat Jezus komt doen. Hij wilde dat doen niet alleen maar omdat hij goed is en omdat hij medelijden had met mensen, maar om het koninkrijk terug te brengen, om dingen te herstellen. En ook de orde in de geestelijke wereld wordt hersteld. De demonen worden onderworpen. Tegelijk is niet alles meteen volmaakt. Kijk om je heen. En zie in je leven wat er allemaal onvolmaakt is. Is het koninkrijk werkelijk gekomen? Heerst God over alle dingen? We vragen het soms af. Die vraag kan soms opkomen. Johannes de Doper had dezelfde vraag. Jezus deed prachtige dingen, maar opeens zat Johannes de Doper in de gevangenis. En toen ging hij twijfelen. Bent u nou degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Want ik zie nog niet dat alle dingen volmaakt zijn en hersteld. De Romeinen regeren nog. Ik zit hier in de gevangenis. Ik leid hier. Is het koninkrijk werkelijk gekomen? Maar we moeten zien dat het belangrijkste van Jezus' eerste komst was, dat hij door gehoorzaamheid, lijden en sterven, de heerschappij van de duivel, de zonde en de dood zou breken. Dat is het belangrijkste van zijn eerste komst. Daarbij deed hij prachtige dingen, maar het belangrijkste is dat hij de heerschappij van de duivel, zonde en dood, zou breken door zijn lijden en zijn sterven. Pas dan kan het koninkrijk in volle kracht doorbreken. En bij zijn tweede komst zal hij een groter werk doen. Hij zal het koninkrijk in volle heerschappij laten komen. Dan pas zal de koninkrijksheerschappij volgroeid zijn. Denk aan de steen in Daniel 2. De steen, het beeld van Nebukadnezar, wat hij zag in zijn droom. Van de koninkrijken van de aarde komt er een steen vanaf een berg. En die wordt steeds groter en die breekt het beeld aan stukken. En die steen wordt zo groot dat het wordt tot een berg die de hele aarde vervult. Dat is wanneer Jezus met zijn tweede komst komt. Komt hij het hele koninkrijk van God volmaakt brengen. En de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. En dat zie je bijna uit. En zo'n 70 mensen komen dus blij terug. Dit hebben ze nog niet eerder meegemaakt. Hè? Dat de demonen zijn onderworpen aan hen. Ze zijn blij. Is dat geen terechte blijdschap? Is het geen legitieme blijdschap? Mogen ze niet blij zijn? Let op de reactie van Jezus in vers 18. Hij zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat is een beetje een geheimzinnige uitspraak. Hè? De Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik zie wel de bliksem, maar ik zie niet dat Satan als het ware uit de hemel valt. Nou, deze uitspraak die beschrijft Satans val uit de hemel in het verleden. Dus dat is eigenlijk zijn nederlaag. Hij is uit de hemel gegooid, zou je kunnen zeggen. Maar dat beschrijft ook, hè, dat zit in het woord bliksem, zijn toenemende agressie op de aarde. Hij slaat als een bliksem op de aarde neer. Jezus verklaart dus eigenlijk met deze uitspraak het feit dat deze 70 demonen zijn tegengekomen. Want dat ze, die demonen die werkten op aandrijven van Satan. Satan die zag het koninkrijk van God doorbreken in de persoon van Jezus en hij wilde er alles aan doen om dat te verhinderen. Zijn toenemende agressie op deze wereld. En hij stuurde zijn demonen op deze 70 af. Om ze te verhinderen. Maar door Jezus' naam mochten zij overwinnen. En mochten zij hen onderwerpen. Jezus ontkent dus zeker niet wat zijn volgelingen hebben meegemaakt en gedaan. Hij zegt niet nou dat... Ja, hij zou het dus moeten ontkennen. Ik bedoel, het is in zijn naam. Hij keurt het ook niet af. Hij zegt niet van, dat had ik niet opgedragen. Sterker nog... Vers 19, hij geeft hen nog meer volmacht. Vers 19 zegt, zie ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Doordat deze 70 betrouwbaar en gehoorzaam waren gebleken tijdens hun uitzending, kregen ze meer verantwoordelijkheid en kregen ze meer gezag. En dat zullen ze ook nodig hebben om die toenemende agressie van Satan via zijn demonen te overwinnen. Zo werkt het ook met ons. Ook wanneer wij trouw zijn in de taken die God ons heeft toevertrouwd, wanneer we bepaalde taken voleindigen, dan zal God ons een hogere verantwoordelijkheid geven, een hogere. Om die ook te volbrengen in zijn naam. En ook de kracht zal hij erbij geven. In zijn voorziening. Om die taken te mogen doen. En kijk eens om je heen in deze wereld. Zien we niet dat de agressie van Satan toeneemt op vele fronten? Als je kijkt naar de bekende bewegingen ISIS, Boko Haram. Als je die in het gezicht kijkt, kijk je dan niet rechtstreeks in het gezicht eigenlijk van Satan? Komt het niet zo dichtbij? Dan hebben we niet die kracht nodig. De kracht van Jezus' naam. Maar dan zegt Jezus nog iets. In vers 20. Verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Wat een domper. Wat een koude douche voor deze opgetogen leerlingen. Toch? Mochten ze niet blij zijn? Was het geen goede blijdschap die ze hadden? Waarom zegt Jezus dit? Het zou kunnen zijn dat hun motieven voor hun blijdschap niet zuiver waren. Hè? Dat ze zich eigenlijk aan het verblijden waren in hun eigen succes. Dan, als ik hem op deze manier voorlees, dan hoor je dat wel terug. Heren, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Zo van, nou, wij hebben dat toch maar even gefixt. Dat is, ja, geweldig iets. Het zou kunnen. Dan zijn ze zich aan het verblijden in hun eigen succes. Alleen, dat kunnen we niet zo uit de tekst opmaken. Dus daar moeten we voorzichtig in zijn. Jezus zegt ook niet per se dat hun blijdschap verkeerd is, maar hij zegt dat er een hogere blijdschap is waar ze zich op moeten richten. Verblijft u niet over het een, maar verblijft u over het ander. Het onderwerpen van boze geesten, van onreine geesten, het genezen van zieken, kan voor even blijdschap geven, toch? Je hebt het vast ook wel ervaren dat je iets voor de Heere mag doen, onverwacht. Is dat misschien niet eens onverlegen of dat niet eens om gevraagd en één keer werd je ingeschakeld. En mocht iets voor een ander betekenen. En dan word je blij van. Want je wordt gebruikt als een instrument in zijn hand. Datgene wat je graag wilt. Maar het is geen blijdschap die eeuwig duurt. He, want als het gaat om onreine geest en de zieke. Een zieke kan genezen worden door God. En dat is iets om blij van te worden. Maar er kan een andere ziekte weer terugkomen. In het leven van die persoon. Een demon kan onderworpen worden. Een demon is een boze geest. Maar een andere boze geest probeert weer je weg te belemmeren. Het houdt niet op. Je kunt ze niet voor eeuwig eronder krijgen. Tenminste, niet wij. Jezus zegt dus, verblijd je in iets hogers. In iets wat een blijdschap die altijd duurt. Die voor eeuwig zeker is. En hij zegt dan, jullie namen zijn opgeschreven in de hemel. Elders in het Nieuwe Testament staat de uitdrukking dat de namen zijn geschreven in het boek van het leven. Dat kun je vinden in Openbaringen en Filippenzen 4. En dat betekent dan dat zo iemand door God is gered voor het eeuwige leven. Opgeschreven in het boek van het leven. En God heeft vreugde in de redding van zondaren, hebben we net gezien. Jezus zegt, eigenlijk wat jullie hebben gedaan, dat was geweldig. Dankzij Gods kracht. En God verblijdt zich natuurlijk ook in de uitbreiding van zijn koninkrijk. Wanneer de natuurlijke toestand van zieke mensen wordt hersteld. En wanneer de macht van Satan wordt gebroken. Denk niet dat God zich daar niet over verheugt. Dat het een koud laat. Dat hij denkt van, het zal wel. Nee, dat is zijn kracht. Het is zijn wil. God verheugt zich daarover. Maar er is meer. Er is een hogere blijdschap. Hij verblijft zich er nog meer in dat zondaren zijn kinderen worden. Dat ze tot hem bekeerd worden. En dat hij voor hun behoud garant kan staan. En dat ze straks eeuwig bij hem mogen zijn. Tot zijn eer en tot de eer van zijn naam. Omdat wij zouden zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Jezus zegt, leer jezelf aan om je niet te verblijden in wat je mag verrichten, wat je mag doen. Zelfs al is het zo dat God door je heen werkt. Maar laat je blijdschap als een emmer water worden opgenomen in de rivier van Gods blijdschap. Hij verheugt zich over een volle hemel. Met mensen die zijn heerlijkheid prijzen. broeders en zusters, waarover verheugt u zich? Waarover word jij blij? Verblijden wij ons erin dat onze namen zijn opgeschreven in de hemel? Dat we in de palm van Gods hand zijn? En dat dat eeuwig zeker is? Laten we ons met God verblijden, broeders en zusters, waarover Hij zich verheugt. Laten we ons verblijden niet over onze geestelijke werken, nog ons geestelijke succes, wat we soms mogen behalen, maar over onze geestelijke status en positie. Successen, ze komen en gaan, maar onze geestelijke status, die zal altijd blijven bestaan, omdat het in Gods hand is. Maar de stelling van de preek is, God wil dat we ons verblijden in de dingen waarover Hij verheugd is. We hebben net het eerste gezien, verblijd je met God, in dat je naam is opgeschreven in de hemel. En dan nu het tweede, verblijd je met God in het welbehagen van God om zich aan zijn kinderen te openbaren. Ik zal het nog een keer noemen. Verblijd je met God in het welbehagen van God om zich aan kinderen te openbaren. Nadat Jezus zijn leerlingen heeft ontvangen en toegesproken, gebeurt er iets heel wonderlijks. Tenminste, ik vind het wonderlijk. Vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei... Je kunt natuurlijk ook gewoon hier geest lezen met de kleine letters, zoals het hier ook vertaald is. Als een aspect van de mens. Hè. Je hebt een geest, of je bent een geest. Maar in ieder geval geest, ziel, lichaam, als een aspect van de mens. Jezus had ook een geest. Maar de meeste vertalingen maken hier de keuze om het woordje pneuma in het Grieks, wat geest betekent, om dat te laten staan op de Heilige Geest. Ik zal een Engelse vertaling, die ik dan door heb vertaald naar het Engels laten horen. En daar staat, en Jezus, vol van vreugde door de Heilige Geest. En de mooiste vertaling vind ik eigenlijk die van de NBV. Er staat, op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen. En zei, een juichende Jezus. We zien in de evangelie een huilende Jezus. Hè? De bekendste tekst misschien wel, of in ieder geval de kortste tekst. En Jezus weende. We zien een met de schade bewogen Jezus, vol medelijden. We zien een boze Jezus bij de tempelreiniging. Tenminste, ik neem aan dat hij daar boos is. We zien een verontwaardigde Jezus tegenover de huichelarij van de fariseeën. We zien een kalme Jezus voor Pilatus. We zien een angstige Jezus in Gethsemane. Maar hier zien we ook een juichende Jezus. En hij jubelt dus door de Heilige Geest. Dat is de geest die op Jezus rustte in zijn aardse bediening. Jezus had die Heilige Geest ontvangen bij zijn doop. Hij leidde hem. Hij gaf hem kracht om wonderen te doen. Jezus zegt, als ik door de Heilige Geest de demonen uitwerp, door de Heilige Geest. Maar hij gaf hem ook dus ja, het vermogen om zich te verheugen. Dat is de Heilige Geest. Uiteindelijk is de Heer Jezus ook door de Heilige Geest opgestaan. Dat staat in Romeinen 1 vers 4. Wat is het prachtig om dit te zien. Hè? Deze tekst moeten we eigenlijk goed op ons laten inwerken. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u Vader, Heere van hemel en van de aarde. En dan staat er verder, ja Vader, want zo was het uw welbehagen. Jezus verheugt zich. De Vader heeft welbehagen. Ik heb net uitgelegd, dat is de wil waar hij in zich verheugt. De Vader verheugt zich. De Heilige Geest, zal hij bij het opwekken van de vreugde in de Heer Jezus, zal hij ook niet zich verheugen? He? De Heilige Geest verheugt zich ook. De drie enige God, die verheugt zich. Die juicht. Weet je wat zo geweldig is? Wij hebben deel, als we de Heer Jezus kennen, aan dezelfde Heilige Geest. Die zal ook onze sterfelijke lichamen levend maken. Het is de Heilige Geest die de hele aardse bediening bij de Heer Jezus is gebleven. Die als het ware zijn metgezel was. Die als het ware een geschiedenis met de Heer Jezus heeft doorgemaakt. En vanuit Jezus neemt die geest het en plaatst het in ons. Zo mogen wij de dingen die de Heilige Geest in Jezus heeft gedaan ook ontvangen. De vrucht van de geest. De kracht van de geest. Hij woont in ons. Hij is het onderpand van de eeuwige erfenis. De voorsmaak van het eeuwige leven. Hij is de opwekker van onze blijdschap. Heb je tekort aan blijdschap? Paulus zegt, verblijf je altijd in de Heer. Oei, altijd. Vandaag heb ik me altijd al verblijd in de Heer. En dan zijn vast momenten dat je tekort bent gekomen. En dan kan het worden als een wet. Verblijf je altijd in de Heer. Het is Nieuw Testament. Maar toch wordt het tot een wet. Ik ben niet blij. En als je dat moeilijk vindt, als we een gebrek aan blijdschap hebben, dan staat er dat we mogen vragen aan de Heere God om zijn geest. Want soms ben je aan het persen in jezelf, waar is die blijdschap? Er komt niks meer uit. Alleen maar wat citroendruppeltjes en dat zijn zure dingen. En je moet niet persen uit jezelf, je moet vragen om de Heilige Geest. Wanneer Hij ons met zijn geest vervult, dan ontstaat er blijdschap. Dan gaan we zingen, zegt Efeze 5. Zingen met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Met of zonder woorden, van binnen of van buiten, het liefst allebei. Waarover is Jezus dan verheugd? Hij zegt, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt. En zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het u wel behagen. Wijze en verstandige staan niet tegenover kinderen. God verbergt iets voor wijze en verstandige mensen en hij onthult het, hij laat het zien aan kinderen. Oh, ik dacht dat wijsheid dat wel een goed idee was in de Bijbel. Toch? Wijsheid is toch goed, of niet, jonge kinderen? Het is toch goed om wijs te zijn? De vrees des Heeren is het beginsel van wijsheid. Als je spreuken leest, dan staat er toch vaak dat het goed is om wijs te zijn. Maar er is blijkbaar een wijsheid die wel verkeerd is. En dan gaat het vooral hier om de trotse houding van de zogenaamde wijze. Hij denkt namelijk op eigen kracht wel inzicht te verkrijgen met zijn menselijke wijsheid. Hij wil daarbij niet van God afhankelijk zijn. Dat is heel belangrijk. Hij wil bij het verkrijgen van die kennis niet van God afhankelijk zijn. Hij denkt zelf wel kennis over God te kunnen vergaren. Goed na te denken, goed te lezen, goed te studeren, met andere mensen te discussiëren. En zo een beeld te kunnen vormen. En dat is de wijsheid die de Bijbel afkeurt. Denk even aan 1 Korinther 2. De wijsheid van deze wereld. Die heeft God beschaamd willen maken. Aan de andere kant staan de kinderen. En ook over kinderen spreekt de Bijbel eigenlijk met verschillende geluiden. Er is namelijk een vorm van kinderlijkheid in de Bijbel die je niet moet najagen. Denk aan Efeze 4, vers 14, waarin staat dat je als kinder wordt meegedreven door allerlei listige praatjes van mensen. Dan wordt met name het argelozen van kinderen benadrukt, die argeloos zijn, die ja, ook openstaan voor het kwade. Daarom kunnen kinderlokkers werken, omdat ze kinderen meenemen en de kinderen hebben niet door wat er aan de hand is. Daarom is het goed ook om de kinderen daartegen te waarschuwen. Kinderen zijn ook kwetsbaar voor het verkeerde. Het is nog naïef. En daarom prijst Paulus in dat gedeelte ook aan in Efeze 4 om de volwassenen in het geloof na te streven, want dan sta je sterk. En dan laat je niet zomaar makkelijk meevoeren door alles wat iedereen tegen zou kunnen zeggen op het gebied van de leren, op het gebied van het leven. Dat is dus even wat de Bijbel niet aanprijst als het gaat over kind zijn. Anderzijds, als Jezus zegt dat je het koninkrijk moet ontvangen als een kind, omdat je het anders niet kan binnengaan, dan bedoelt hij dat positief. En daar gaat het ook hier om. Het gaat erom dat een kind vertrouwt. Dat het aanhankelijk is, zoals Jan bij Wijnand ligt. Dat het afhankelijk is. Dat het hulpbehoevend is. Een kind strekt zich uit naar de hulp van zijn ouders. Tenminste, als het nog een jong kind is en niet een al wat ouder geworden kind. Het heeft namelijk nog niet voldoende kennis en wijsheid opgebouwd om het leven te begrijpen. Het heeft niet voldoende kennis om het zelf beter te weten. Nou, dat begint al trouwens al vroeg genoeg dat ze het beter weten. Met dat terzijde. Maar het laat zich, ideaal gezien, laat het zich leiden. En laat het zich gezeggen. Het is ontvankelijk. En dat is de houding die God graag wil zien. Ontvankelijk, hulpeloos en van hem afhankelijk. Wie zo geestelijk een kind is, die erkent dat hij zwak is. En dat hij hulp nodig heeft. Dat hij zelf niet tot ware kennis van God kan komen, maar dat hij die kennis van God moet krijgen. Die erkent dat hij zelf zondaar is en ook verlossing nodig heeft. Aan zulke mensen die zich nederig voor God knielen en die met open handen smeken, Heere, geef mij uw genade en uw kennis. Geef mij kennis van u, want zelf zie ik het niet. Zulke mensen wil God openbaring geven. Over wie heeft Jezus het eigenlijk? Heeft het over wijzen, verstandigen en kinderen? Wie zijn dan die kinderen waar hij het over heeft? Het meest voor de hand liggend is om te denken aan die 70 leerlingen die hij erop uit heeft gestuurd en die weer terug zijn gekomen. In kinderlijk vertrouwen waren ze gegaan. Ze wilden niet eerst met hun verstand proberen te verklaren, ja, maar wat als ik iemand tegenkom en ik heb de woorden niet. Maar hoe kan het dan? U blijft hier en wij gaan in uw naam, hoe werkt dat dan? En, ja, maar straks is er een ziekte die we niet kunnen genezen. Hé, In kinderlijk vertrouwen waren ze gegaan. En ze hadden zegen ontvangen. Aan kinderen wil God het openbaren. Er staat, u hebt het verborgen voor wijzen en verstandigen, maar hebt het aan kinderen geopenbaard. En wat is er eigenlijk geopenbaard? Twee dingen. Het eerste is, God heeft aan kinderen geopenbaard, dus aan mensen die hulpeloos en afhankelijk van hem willen zijn. Hij heeft geopenbaard dat in Jezus Gods koninkrijk aan het doorbreken is. Dat is het eerste wat God heeft geopenbaard. En we zien dat in vers 23 en 24. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, en ze hebben ze niet gezien. En de dingen te horen die u hoort, en ze hebben ze niet gehoord. Zalig, gelukkig ben je, leerling, dat je hier getuige van mag zijn. Jezus zegt, wees blij dat je in deze tijd leeft en dat God je waardig heeft geacht om hiervan getuige te zijn. In Jezus hebben zij al iets van het koninkrijk mogen zien. Trouwens, hier was wel geloof voor nodig, want er waren vele mensen in Jezus' tijd die het niet zagen. Die zagen allemaal losse wondertekenen, die hoorden onderwijs, maar die verbonden dat niet samen tot de conclusie dat in Jezus het koninkrijk van God gekomen was. Deze leerlingen wel. Maar ze hebben niet, dat is wonderlijk, ze hebben niet alleen het bij Jezus zelf gezien, maar ze mochten nu ook aan de lijve ervaren, door hun uitzending, wat dat was, dat koninkrijk. In kinderlijk vertrouwen mochten ze uitgaan in Jezus' naam en zijn boodschap proclameren, maar ook praktiseren, in praktijk brengen. Zij mochten Jezus zelf bij de mensen brengen. Wie u ontvangt, ontvangt mij. Denk er maar aan als je bij mensen komt, als je vanavond het gesprek hebt. Wie u ontvangt, ontvangt mij. Als de mensen jou ontvangen, ontvangen ze de Heer Jezus. Hij is in jou aanwezig. En laat jezelf dan zijn als een handschoen waar zijn hand in mag gaan en waar zijn hand dan ook de andere mensen mag aanraken. Wees een handschoen waar Gods hand volkomen in past. Wat is het een voorrecht wat deze leerlingen mochten meemaken? Velen onder het oude verbond, hè? Koningen, profeten. Denk aan David, geweldenaar, toch? Koning David. Af en toe had hij wat foute dingen gedaan, maar meestal een man naar Gods hart. En toch zag hij niet wat deze eenvoudige vissers en andere eenvoudige mensen konden meemaken. Het er vurig naar verlangt. Maar deze mensen, ze zagen het koninkrijk komen met kracht. Zo heeft ook God met ons een plan. Je denkt, waarom moet ik leven in 2015? Waarom leef ik niet in 20 na Christus, 30 na Christus? Waarom leef ik niet in de tijd van de reformatie? Waarom leef ik niet, vul maar in de tijd van de Great Revival, de Great Awakenings. Prachtige tijd. Maar God heeft je in deze tijd neergezet met een doel en met een plan. En we mogen ook mooie dingen zien. God is ook aan het werk in onze dagen. Eer zij God in onze dagen. Eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen. Laten we ook dan de ogen open houden voor waar zijn koninkrijk baan breekt. En laten we ons daarin verblijden. Wat we mogen zien. Kleine dingen en de grote dingen. God zegt, veracht de dag van de kleine dingen niet. Want ook daarin is hij werkzaam. Hij is niet dood, maar hij leeft. En laten we ook in onze tijd onze plaats innemen. Dat is het eerste dus wat God heeft geopenbaard. Aan de kinderen heeft hij geopenbaard dat in Jezus Gods koninkrijk aan het doorbreken is. En het is prachtig dat je daarvan ook getuige mag zijn op bepaalde tijden. En het tweede, en dat is de laatste gedachte, dat God heeft aan de kinderen geopenbaard wie de vader en wie de zoon zijn. De openbaring die deze 70 krijgen gaat nog dieper dan de realiteit van het in Jezus doorbrekende koninkrijk. Luister maar naar vers 22. Nogmaals dat prachtige vers. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand weet wie de zoon is dan de vader. En wie de vader is dan de zoon. En aan wie de zoon het wil openbaren. Onthullen. Openbaren betekent iets laten zien wat eerst verborgen is. Deze ontvankelijke mensen, deze kinderen, kregen te zien wie de vader is, omdat de zoon het hen wilde openbaren. En de zoon was hen al geopenbaard, hoewel het voor velen onder Jezus' leerlingen nog niet helemaal duidelijk was wie hij ten diepste was, zelfs tot na zijn opstanding. De zoon leer je kennen door de vader, omdat vlees en bloed je het niet hebben geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is, Matthäus 16 tot Petrus. En de vader leer je kennen doordat je de zoon ziet. en doordat je in hem de Vader ziet. Want die mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Johannes 14. Kun jij dat ook zeggen, dat je de Vader kent? En dat je de Zoon kent? En wil je hem dieper leren kennen? Het is genade, want het is je geopenbaard. Het is niet dat jij op een dag dacht van laat ik mijn Bijbel goed lezen. En ik stop niet met lezen voordat ik God zie. Dat is een prachtig voornemen. Maar het is niet omdat jij het je voorneemt. Het is openbaring. En openbaring is genade. En laten we voortdurend ook openstaan voor die nieuwe openbaring van God zelf. Natuurlijk, we moeten de Bijbel lezen. Het gaat niet zonder de Bijbel om. Het is erg dat je 30 dagen op een matje gaat zitten en je wordt verlicht. Nee, het is door het lezen van Gods woord, zijn stem in het heden. Maar daarbij blijven we afhankelijk van de verlichte ogen van de Heilige Geest. Omdat we werkelijk Jezus zouden zien en in hem de Vader. Ik heb me afgevraagd, en misschien vraag je het ook af, waarom is Jezus nu zo verheugd? Wat leidt nu tot zijn jubel in de geest? Ja, Jezus is zo uitbundig blij omdat hij mensen ziet die God zien. Niet omdat ze het zelf zo goed hebben nagerekend, maar omdat ze hebben neergeknield en gezegd, hier ben ik in al mijn zwakheid, zondigheid en hulpeloosheid. Ik weet niets van God en goddelijke zaken. Open mijn ogen, Heere. Jezus is verheugd omdat God door Vader en Zoon zich heeft laten kennen aan deze mensen. Omdat God ze in genade heeft ontmoet. En in genade in de armen heeft gesloten. En hun namen zijn opgetekend in het boek van het leven. Jezus is verheugd dat God dit niet aan mensen heeft bewezen die het zelf al redden. Hè, aan de wijzen en de verstandigen. Die zelf al een weg ergens kunnen bedenken om bij God te komen. Maar aan eenvoudigen. Aan mensen die God heeft uitgekozen. Het gaat op Gods manier. En ik wil als getuigenis ook hier tussenvoegen dat het voor mezelf ook wel verootmoedigend was. Want ik hou van studeren en in de Bijbel lezen. En het liefst heel veel. En soms te veel. En dan kun je soms denken, dat is mijn valken, dat je door het studeren en het vele uren eraan besteden met Bijbel en studie en commentaren, dat je dan geestelijke dingen kunt zien. Dat het dan door het studeren open zou gaan. Maar het is aan de eenvoudige geopenbaard. Ook ik moest een eenvoudige worden. Ook ik ben afhankelijk van Gods kracht. Het is niet door wijsheid, maar het is door eenvoud en afhankelijkheid. Jezus verheugt zich dus. En waarom verheugt hij zich daarover? Dit is het diepste, luister goed. Omdat deze openbaring van God aan de eenvoudige weer leidt tot verheerlijking van God zelf. En hoe is dat? Nou, als je door wijsheid zou ontdekken, dan zou het niet meer door genade zijn. En dan zou Gods genade niet verheerlijk worden. Dat is in de kern waarom Jezus verblijd is. Hij is verblijd omdat door deze openbaring aan eenvoudige, hulpeloze, afhankelijke mensen het nu werkelijk Gods genade is, die alleen overblijft en die gaat schitteren. Omdat wij zouden zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat is waarom Jezus zich verheugt. Omdat God op deze manier zijn welbehagen, zijn goddelijke wil vol vreugde uit kan voeren. Zo heeft God het gewild. Dat hij aan zijn eer komt. En mensen worden gered. Via deze weg komt de genade ook tot zijn recht. En daarmee de heerlijkheid van God in al zijn schittering. En zo verheugen Jezus en de Vader zich. En de Heilige Geest. Ten diepste in Gods eigen eer. Dat is niet egoïstisch. Hè? Als wij ons zouden verblijden in het feit dat onze naam vaak genoemd wordt. Is dat ten diepste egoïstisch. Want wij hebben niet het recht op die eer. Maar God heeft recht op die eer. Het is geen egoïsme. Maar het is puur en alleen. Hij komt tegemoet aan zijn eigen wezen. Hij beantwoordt aan zijn eigen doel. Het is een overeenstemming met zijn karakter. God heeft recht op die eer. Ze verheugen zich ten diepste in de faam van zijn naam. En zo mogen wij ook ons met hem verheugen. God wil dat we ons verheugen in de dingen waarover hij verblijd is. Allereerst dat onze namen zijn opgeschreven in de hemel. En ten tweede verblijd je ook met God. Dat hij de dingen openbaart aan jou. Wanneer je eenvoudig je openstelt voor de openbaring van zijn genade. Omdat wij zouden zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Kom, laten wij aanbidden. Die koning zullen we bidden. Heer, wil u danken voor uw woord. Heer Jezus, wil u danken voor dat het zo bijzonder is dat u zich verheugt in de Heilige Geest. Door de Heilige Geest in uw Vader. Ja, dat u het uitjubelde van vreugde. Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan de kinderen hebt geopenbaard. Ja, Heer, dat het uw welbehagen is. Heer, waar zouden we zijn zonder uw welbehagen? Zonder uw goddelijke wil met vreugde? Dan zouden we nog zitten in onze zonde. Heer, maar we danken u dat uw welbehagen ons heeft gered. En dat we ons kinderlijk mogen openstellen voor uw openbaring, voor uw genade. Heer, geef dat we niet trots worden wanneer onze kennis groeit. Of onze geestelijke ervaringen. Heer, geef dat we niet trots worden met geestelijke successen. Maar dat we mogen zeggen, het is door u en door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Geef dat we een eenvoudig kind van u mogen blijven. Heer, vertrouwend in uw leiding. Heer, help ons zo het leven door. Dat we geheel mogen gaan in de lijn van uw welbehagen. Heer, ik dank u voor uw leiding deze dienst. Dank u voor de kracht van uw Heilige Geest. Heer, geef dat we van die Heilige Geest ook gebruik blijven maken. Omdat die ook voor ons beschikbaar is gesteld en in ons mag wonen. Heer, zegen ze ook de rest van deze middag. Leid ons en geef ons ook een goede ontmoetingen tijdens de maaltijd. We prijzen zo uw grote en uw nooit volprezen naam. Heer, door de Heilige Geest in Jezus' naam bidden wij dit. Amen.